hoofdstuk 5. Wederom schuift aan de heer Van der Hoeven, of hij zit er nog. En we hebben ondersteuning van...
De heer Dunselman, voorzitter.
De heer Dunselman. Dus VVD, wie mag ik het woord geven? Heer Spaargaren.
Dank u wel, voorzitter. Het voorstel heet tussenrapportage en kredietaanvraag. Nou, tussenrapportage, dat horen wij graag natuurlijk, en zeker op dit onderwerp. En de kredietaanvraag, dat is wat minder vrolijk, maar gezien het stuk en de inhoud daarvan, hebben we daar wat begrip voor. We zijn blij met deze initiatieven. We hebben er, ik denk, een jaar of 3 geleden over gesproken, over de handhaving ten aanzien van dit onderwerp. Dat is goed opgepakt. De VVD ging daar waarschijnlijk iets verder in dan de andere collega's. We hebben toen ook nog de discussie gevoerd over woonwijken. 10%, 5%, 0%. Wij kwamen geloof ik op 0% uit. Althans, qua streven. Dat red je niet helemaal natuurlijk. Al dat soort zaken is opgepakt en daar zijn we blij mee. Want er vindt gewoon links en rechts overlast plaats. En de brandveiligheid, de leefomgeving is natuurlijk van essentieel belang dat dat goed geregeld is. Dus in die zin zijn we blij met de initiatieven. 185.000 euro. Het is nogal een bedrag. Het staat onderbouwd, niet in detail. Maar het is ook een greep uit de kas, oftewel algemene vrije reserve. Maar als je zover bent en je loopt tegen veel meer dossiers aan dan je aanvankelijk dacht, en dat zat er natuurlijk wel een klein beetje in, want we kennen de omgeving en we weten wat er links en rechts allemaal plaatsvindt. En dan loop je er tegenaan dat het waarschijnlijk wat meer werk kost dan aanvankelijk begroot is. En dan ook met kosten natuurlijk. Dus in die zin kunnen we er positief in staan. En wij wensen diegene die dit uitvoert veel succes. En dat moet afgerond worden. Dus daar staat de VVD achter. Het is uitvoering van een van onze wensen ook. Dus hoe kunnen we hier tegen zijn?
Dank u wel, heer Spaargaren. AB-fractie, wie mag het woord hebben? De heer Martijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook wij kunnen ons vinden in dit voorstel en de bedragen die gevraagd worden. Toch had ik nog een paar kleine inhoudelijke vragen, als dat mag, die ik in de openbaarheid zou willen stellen.
Het is een behandelstuk, dus.
Toch?
Ja, dat mag. Dat mag.
Dat bedoel ik. In het stuk, en dat weten we ook, lezen wij dat er gecontroleerd is in 2005 en 2009. Na zo'n controle wordt er gehandhaafd. Nu is het zo dat we in 2012 zitten en nu het college is begonnen weer met controleren in 2011. Wil dat zeggen dan, die adressen waar dus rare dingen zijn voorgevallen in 2005 of in 2009, dat die geen nakontroles meer krijgen, dat na een controle of een handhaving de boel gewoon stil ligt op dat adres, tot de volgende ronde met controle 3 of 4 jaar later? Met andere woorden, als ik kijk naar uw stuk dat wij nu weer op zo'n 94 adressen gaan handhaven, dan wordt daar gehandhaafd, dan is die handhaving afgerond. Vervolgens gaan we weer wachten tot een volgende ronde controle, misschien in 2015, totdat er weer wat wordt geconstateerd op zo'n adres. Of is er een soort permanente controle die jaarlijks plaatsvindt of 2 keer in een half jaar plaatsvindt, zeker op adressen die al in 2009 in het lijstje stonden en ook in 2005 in het lijstje stonden. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus ik wil daar graag wat opheldering over hebben, van hoe werkt dat nou exact? Vraag ik, dat lezen we ook in dat stuk, wordt er gesproken over het waterbedeffect, voorzitter. Nou, begrijp ik daarvan dat u bedoelt, of dat men bedoelt te zeggen, dat als je op de ene locatie je hand zet, dat het een beetje een golvende beweging krijgt. Daar valt dus weinig meer te controleren. En vervolgens zitten de mensen weer op een ander adres, om het zo maar te zeggen. Dus het golft in de verhuizingen tussen de illegale bewoning van het ene adres naar het andere adres. Als dat wordt bedoeld met het waterbedeffect, dan denk ik, waarom laat u het niet gewoon leeglopen? Want dan zijn we er vanaf, toch? Op alle adressen tegelijk. Ja. Nee, maar goed, dus kunt u daar eens iets over uitleggen? Want ik bedoel, als je natuurlijk hier gaat controleren en het verdwijnt allemaal naar het volgende adres, dan blijf je als controleurs ook achter de markt aanlopen, om het zo maar te zeggen. En dan schiet je er uiteindelijk per saldo niet mee op, want het wordt gewoon één cirkel waar je ronddraait. En dan lost het niks op. En dan een laatste vraagje nog is, als je dan praat over de adressen waar illegaliteit wordt geconstateerd en u gaat er handhaven. En ik ga dus ook nog even terug naar 2005, daarna 2009 en nu is het 2011, begin 2012 geconstateerd. Daar wordt gehandhaafd, mensen worden beboet, mag ik aannemen, die krijgen een boete of iets dergelijks, ga ik vanuit. Niet alleen handhaven. In hoeverre wordt een sanctie die gelegd wordt bij een verhuurder steeds hoger naarmate het keer op keer op keer wordt geconstateerd? Ik bedoel, dat is ook in andere vormen van beboeten is dat zo. Dat je begint ergens en voldoe je niet, dan krijg je een hogere boete. En voldoe je nog niet, krijg je nog weer een hogere boete. In hoeverre is hier sprake van een steeds zwaardere sanctie richting verhuurders? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel, heer Martijn. CDA, de heer Smit.
Voorzitter, over dit agendapunt kan de fractie van het CDA heel kort zijn. Wij hebben, en volgens mij de gehele raad, steeds aangedrongen, en meneer Magar die memoreerde het al, dat er wat betreft tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten goede en veilige voorzieningen moet komen. En waar veiligheid de wensen overlaat en excessen ontstaan, handelend moet worden opgetreden. Nou, daar heb je middelen, dus geld, en daar heb je mankracht voor nodig. U bericht dat er zo'n 264 controles zijn geweest, waarbij 3 onmiddellijk handelend moet worden opgetreden. Procentueel is dat maar 1% ongeveer. Ik vraag me af, waar moet je dan aan denken? Hoe onveilig is dat? Want als je om je heen hoort, krijg je de indruk, maar waarschijnlijk is dat een verkeerde indruk, dat de veiligheid bij kamerverhuur veel te wensen overlaat. Nou, vind ik 1%. Het is misschien 1% te veel, maar dat valt er nog mee. Verder zijn we het met u eens dat er in een korte tijd veel werk is verzet. Ons compliment daarvoor. Een laatste puntje, voorzitter, die circa die 40 objecten die nog worden meegenomen en nog gecontroleerd moet worden. Verwacht u daar dan ook nog gevaarlijke toestanden? Of is daar nu u al voldoende zicht op? Dat is wat ons betreft. En verder zijn wij voor zover het eens met deze notie.
Dank u wel, heer Smits. Pakt als mevrouw Hoogma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, veiligheid voorop voor de mensen die tijdelijk gehuisvest zijn. En Pakt vindt het gewoon heel erg belangrijk dat de verdere controle van de andere objecten ook uitgevoerd wordt, zodat het allemaal afgerond is. Wij zien uit naar de kadernota, die blijkbaar in juli van dit jaar dan aan ons gepresenteerd gaat worden, wat ik heb kunnen lezen. En wij gaan eigenlijk nou van harte, dat wil ik niet, ik wilde zeggen van harte met het voorstel zijn we het eens, maar eigenlijk vind ik dat een beetje de verkeerde uitdrukking als je het hebt over de controle van veiligheid van mensen die tijdelijk gehuisvest zijn. Dus, maar dat was het, tot zover.
Dank u wel, mevrouw Hoogma. De heer Van der Hoeven.
Ja, dank u, voorzitter. Dank voor de complimenten van de VVD. Die zullen ook over worden gebracht aan de ambtelijke organisatie. Ik wil ook nogmaals benadrukken dat tot nu toe alle controles eigenlijk goed deels zijn uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit. We hebben wel wat externe projectleiding ingehuurd, maar het is met name mogelijk geweest omdat de mensen die onze reguliere toezicht en handhaving doen verschrikkelijk hard gewerkt hebben. Onze BOA's zijn ook betrokken geweest bij de integrale controles die hebben plaatsgevonden. En het is wat dat betreft denk ik ook een hele prestatie geweest om te zien wat we nu al bereikt hebben. Maar het begint nu inderdaad wel zijn sporen te trekken dat je zegt van nou de druk op de organisatie wordt wel erg hoog. Willen we dit op een verantwoorde manier afronden, dan moeten we echt wat capaciteit bijschakelen om ook alle juridische dossiers netjes af te wikkelen. Dan de fractie van Aalsmeerse Belangen, de heer Martijn. In 2005 en 2009 hebben controlerondes plaatsgevonden En een controleronde is wat anders dan handhaven, om te beginnen. Maar er is geïnventariseerd, er is in beeld gebracht van waar vindt er kamerverhuur plaats, waar zijn overlastsituaties. In 2012 of in 2011 hebben we gezegd, we willen toe gaan werken naar nieuw beleid. Dat valt onder het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van mevrouw Oijrich. Daar wordt op dit moment aan gewerkt en er werd ook al door mevrouw Hoogma gerefereerd, daar komt een kadernota uw kant op. Om een goed beleid te kunnen maken moet je goed weten wat de feitelijke situatie in het veld is. Wat zijn de woonsituaties? Hoe groot is nou echt de problematiek? Over hoeveel arbeidsmigranten hebben we het nu eigenlijk? En je ziet dat in de loop der jaren de aantallen bijvoorbeeld echt van 3,5 tot 5.000 zijn genoemd. Maar als je gaat kijken naar, op basis van de controles, dan kom je op heel andere aantallen uit. Die zijn behoorlijk veel lager. Wat we nu hebben gedaan is dat, en dat gaf de heer Smit ook aan, in drie gevallen van acute gevaarstelling, en dan heb je het echt over gevaar op brand met dodelijk letsel, daar is ogenblikkelijk opgetreden. Dus die panden zijn ook op last van de gemeente ontruimd. Dat is eigenlijk allemaal heel goed verlopen. En dat zijn drie panden geweest die echt zo gevaarlijk waren dat je echt niet kan wachten, dan moet je meteen optreden. En heel veel andere panden zijn wel gebreken geconstateerd. Veel overtredingen hebben te maken met bestemmingsplanregels die worden overtreden. Er zijn ook wel wat zorgen over brandveiligheid, maar er is geen acute gevaarstelling in de zin dat je verwacht dat er op korte termijn brand door dodelijk letsel, met dodelijk letsel te verwachten valt. Je hebt het vaak dan over overtreding ook van het bouwbesluit. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over brandmeldinstallaties en dat soort zaken. Maar er zijn geen panden op dit moment, voor zover wij weten, althans die gecontroleerd zijn, waar sprake is van een zo acuut probleem dat je moet optreden. Maar die dossiers die zijn natuurlijk wel allemaal opgebouwd. Dat zijn die 90 dossiers waaraan wordt gerefereerd. En die 90 dossiers willen we nu daadwerkelijk oppakken. En dat betekent dus dat we op enig moment ook die dossiers, dat we handhavend gaan optreden. En waar er sprake is van overtredingen, zullen we eerst een legalisatieonderzoek moeten doen. En op het moment dat het niet gelegaliseerd kan worden, zullen we optreden en zullen we handhaven. Daar is deze slag ook op gericht. Dus het blijft niet bij controles, we gaan ook handhaven.
Ja, oké, maar de heer Martijn. Voor mijn duidelijkheid als eerste voorzitter, van die dossiers die u heeft en wat u dus nu met de controle in 2011-2012 heeft geconstateerd, zijn dat dezelfde dossiers die ook al in 2009 op tafel lagen, waarbij controle dat bewoning plaatsvond en ook in 2005 al plaatsvond. Als het steeds dezelfde dossiers zijn... Dan vraag ik me af waarom er dus nu pas handhaven wordt opgetreden, als het al vanaf 2005 in verschillende controles aan de gang was.
Ja. Dat is een vraag die kan ik moeilijk beantwoorden. In die zin dat het achteruitkijken is. En de situatie is de volgende. In 2005 hebben controles plaatsgevonden, in 2009 evenzo. Met die database zijn we natuurlijk aan de slag gegaan. Die informatie is gebruikt om in ieder geval daar komt ook die eerste inschatting vandaan voor wat betreft het aantal te controleren objecten. Vervolgens is er een e-mailadres geopend. Op het moment dat je bezoeken aflegt aan panden, dan wordt aan de controleurs ook gemeld van, nou je moet ook even bij de buren gaan kijken, want daar is ook nog wat aan de hand. Dat leidt ertoe dat je ziet dat het aantal gecontroleerde objecten natuurlijk enorm is toegenomen. Waar in het verleden niet handhavend is opgetreden, maar is geïnventariseerd, zijn we nu dus voornemens om wel handhavend te gaan optreden. En we zullen ook moeten gaan kijken hoe we in ons uitvoeringsprogramma handhaving jaarlijks ook wat capaciteit kunnen gaan vrijspelen om ook controlerondes te doen. Want alle controles die we bijvoorbeeld nu hebben gedaan waren vooraf aangekondigd. Maar er zal ook een moment komen dat we gewoon onaangekondigd gaan controleren. Want het is ook bekend, en dat is ook wel gemeld, ja, dat als mensen weten dat er gecontroleerd gaan worden, ja, dan zijn er wel mensen die denken dat ze dan maar snel ergens anders heen moeten gaan. Die tijd is straks natuurlijk ook voorbij. Dan gaat er onaangekondigd gecontroleerd worden. En dan zullen we opnieuw kijken van wat levert dat weer op. Daar zullen we in de reguliere handhavingscapaciteit zullen we daar moeten gaan kijken. Daar moeten we wat capaciteit voor vrijspelen. Maar nu, de dossiers die er nu liggen, daar willen we ook daadwerkelijk waar noodzakelijk ook handhavend optreden. Dus dat is wel een verschil met de controlerondes in 2005 en 2009. Maar dan heb je dus 90 dossiers. Nou, als je kijkt naar de bedragen die daarmee gemoeid zijn, dan praat je over 90.000 euro. Dat is 1000 euro per dossier. Dat is niet overdreven veel. Dan weer naar uw vraag over hoe zit het met sancties. Nou, het is gewoon heel veel werk. Handhaven is verschrikkelijk veel werk. Je hebt een eerste aanschrijving met een termijnstelling van 6 weken om Je moet een legalisatieonderzoek doen. Dat om te beginnen. Als het niet gelegaliseerd kan worden, moet je aanschrijven. Geef je 6 weken respijt om het gebrek te herstellen. Vervolgens ga je een sanctie aankondigen. Dan ga je vervolgens een sanctie opleggen. Een dwangsom. Dat kan je 3 keer doen. Iedere keer een hogere dwangsom. En op een gegeven moment, als het dan nog niet opgelost is, ga je bestuursdwang toepassen. Maar dat is een enorm arbeidsintensief traject. En we gaan ervan uit dat als we dat op een goede manier aanpakken, dat daar ook wel een voorbeeldwerking van uitgaat. Maar handhaven op zichzelf en boetes, dat voordat je aan het incasseren en het verbeurd verklaren van dwangsommen toekomt, dan ben je al vele maanden verder over het algemeen. Tenzij er natuurlijk sprake is van acute gevaarstelling, dan treden we ogenblikkelijk op.
Nee, maar goed, dan twee opmerkingen daarover, voorzitter. In de eerste plaats, als je praat over de controles in 2005 en 2009, zijn wij denk ik als door toenmalige colleges zand in de ogen gestrooid. Want het punt is dat we elke keer hebben gesproken over controles, maar ook over dat er gehandhaafd zou worden. En dat er gekeken zou worden naar gevaarlijke situaties en dat dat zo snel mogelijk moest gebeuren. Maar kennelijk uit uw woorden begrijp ik dat daar weinig of niets mee is gebeurd door voorgaande colleges. Nou gaat u dan dus wel handhaven. En dan zegt u, ja, het is heel moeilijk. Je moet dossiers opbouwen, kost tijd, kost geld. Begrip daarvoor. Maar dan denk ik, stel in ieder geval zo snel mogelijk, als het kan, een aantal van dat soort gevallen aan de kaak in keiharde handhaving. Want dat schudt de anderen wakker om te zeggen van jongens, ik moet toch gaan oppassen. Op het moment dat er niet gehandhaafd wordt, blijft iedereen zijn praktijk gewoon voortzetten. En vervolgens breidt het zich alleen maar uit als een olievlekje.
Eens. En dat is ook het punt. Over vorige colleges, ik ga daar geen uitspraken over doen op dit moment. Want dan zou ik alle dossiers uit die tijd ook moeten gaan natrekken. Want misschien is er toen bij controleronders ook bij acute gevaarstelling wel degelijk opgetreden. Dat kan ik op dit moment niet reproduceren. Dat kan ik niet op dit moment overzien. In ieder geval dit voorstel, en ik denk dat het ook goed is om wat dat betreft ook vooruit te kijken. Dit voorstel ziet erop, we hebben 90 handhavingsdossiers. In allerlei soorten en maten, van kleine overtredingen tot wat grotere overtredingen. En we gaan handhaven. En daar hebben we u geld voor gevraagd om dat ook te kunnen doen. En dat is de vraag zoals die aan u voor ligt. Dan, voorzitter, het waterbedeffect. Ja, we kunnen de elementaire natuurkunde natuurlijk hier met elkaar gaan doorlopen, maar dat gaan we niet doen. Wat ermee wordt beoogd te zeggen is, op het moment dat wij op één plek gaan handhaven of gaan controleren, dan krijg je de reële kans dat mensen verplaatst gaan worden naar andere plekken. Maar het waterbedeffect gaat natuurlijk verder, want op het moment dat wij als gemeente hard optreden, dan verplaatst het probleem zich misschien naar de omliggende gemeentes. Dus ook hier moet je wel nadenken over een regionale aanpak. Het heeft niet zoveel zin om elkaar wat dat betreft de problemen toe te spelen. Dus dat is ook een onderdeel van het waterbedeffect. En dat betekent ook dat er wel regionaal natuurlijk ook afgestemd moet worden. Maar dat is wat er beoogd is te zeggen. Dan, voorzitter, de brand met risico op dodelijk gevolg. Dat was dus zeg maar de 3 gevallen van acute gevaarstelling. U zegt het is maar 1%. Ja, gelukkig is het maar 1%. Dat betekent niet dat het in alle andere gevallen goed is. Maar dat betekent wel dat we nuchter en objectief hebben vastgesteld in het veld, dat de controleurs hebben geconstateerd dat er wel gebreken zijn, dat er strijdige situaties zijn in allerlei geuren en kleuren. Maar dat ze niet zo ernstig zijn dat je meteen moet optreden, want dan was het gedaan. Dus wat dat betreft is dat misschien ook een enige geruststelling, dat je zegt van nou ja, het probleem is in ieder geval, we moeten er wel wat aan doen. Maar het is niet zo dat mensen, voor zover we nu zien en voor zover we de panden nu hebben kunnen controleren, en ik ga er zomaar vanuit dat we ook hier en daar nog best wel wat gemist hebben hoor, want je kunt natuurlijk nooit 100% alles gecontroleerd hebben, dat we ons op dit moment geen zorgen maken dat het gros van de arbeidsmigranten onder levensgevaarlijke omstandigheden is gehuisvest. Dan kun je nog vervolgens over de kwaliteit van huisvesting heel veel zeggen. En of dat ook voldoet aan de menselijke maat die je daaraan zou willen toekennen. Maar er is in ieder geval, voor zover we hebben kunnen vaststellen, is het niet zo dat ze allemaal onder levensgevaarlijke omstandigheden zijn gehuisvest. En dat is op zichzelf natuurlijk wel geruststellend. Dat is eigenlijk wat ik erover zou kunnen zeggen. De 40 objecten, daar moet ik even van nadenken. Kunt u mij die vraag nog even herhalen?
De heer Smit.
Ja, er zijn 40 objecten die moeten nog onderzocht worden. Die zijn niet meegenomen omdat het anders in tijdnood kwam. Daar begrijp ik mee. Vroeg ik me af, zijn daar dan levens... Ja, u hebt ze niet gezien natuurlijk, maar is daar de input zodanig voor dat je zegt van nou, daar zitten niet die levensgevaarlijke situaties. Want anders zou dat me doordoen. Ik neem aan dat er wel zicht op is, maar...
Voorzitter, nee, daar is geen zicht op. Het zou zomaar kunnen zijn dat het alle 40 levensgevaarlijke omstandigheden zijn. Want we zijn nog niet in die panden geweest. Dus je weet het niet. Maar we gaan ervan uit dat we inmiddels wel een redelijk representatief beeld hebben natuurlijk. En dat zal wel betekenen dat er nog een aantal handhaafzaken bij gaat komen. Maar we hopen natuurlijk dat het wat dat betreft dan ook weer niet gaat om hele gevaarlijke situaties. Maar die controles, zodra u het krediet beschikbaar stelt, kunnen die controles ook uitgevoerd gaan worden. En gaan die panden ook op hele korte termijn ook bezocht worden door de controleurs. En zullen daar integrale controles plaatsvinden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ik zal nog een klein rondje doen. De VVD wil nog wat zeggen, of niet? Nee, AB-fractie.
Nee, nou, ik kan de wethouder niet meer als succes toewensen in het hele verhaal, toch?
Dank u wel. CDA, de heer Smit nog, want ik, mevrouw Hoogma ook niet. Dan wil ik bij deze het...
Voorzitter, mag ik een onbescheiden vraag stellen?
Dat mag.
Zou het onderwerp eventueel vanavond agendeerbaar zijn voor de raadsbehandeling?
Het staat op de raad voor vanavond al.
Dan
dus,
zeg ik
als ik hem hierbij aftik, dan gaat hij vanavond naar de raad. Inderdaad. Dus bij deze gaat hij vanavond naar de raad ter besluitvorming.